Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee de Jong Wiersema uit Sneek voor zal gaan. Ook welkom aan de gasten en aan iedereen die thuis met ons meeluistert. De collecte is voor de eigen kerk. De bloemen gaan deze week naar familie Geert de Hoek als groet van de gemeente. Aanstaande woensdagavond hoopt de kerkenraad weer bijeen te komen voor hun maandelijkse vergadering. Deze begint om 7:30 in de zaal van de kerk. Wilt u bij het verplaatsen in de kerk een mondkapje gebruiken? De nieuwe VGKN nieuwsboekjes zijn er weer. Ze liggen op de tafel in de hal. Neem ze gerust mee. Wilt u een kerkdienst bijwonen? Dan kunt u zich telefonisch opgeven bij broeder Chris de Vries, zaterdags tussen 6:30 en 7:30. Volgende week zondag is er een dienst om 10:00 en in deze dienst hoopt dominee Seidsma van Oeveren voor te gaan. Tevens is het slotzondag en het bestaan wij als gemeente 15 jaar. Allemaal redenen om er een groot feest van te maken. Maar vanwege corona moet het nog even wachten. We hopen dat wij bij de laatste feit ergens in september nog eens uitvoerig mogen stilstaan. We hopen samen op gezegende dienst en ons intoslied is Psalm 100.
Met een kleine groep worden daar hele mooie grote woorden gezongen van Psalm 100 in de eenvoud die ons past in deze tijd. Maar de boodschap die we met elkaar mogen kennen, wordt daar niks minder van. Want we zijn hier samen voor God, met Hem in ons midden. Laten we eerst stil zijn en in stilte biddend ons ook voorbereiden op die ontmoeting met Hem en met elkaar. En wat ons bindt hier in de kerk en thuis met ons verbonden, dat is dat wij geloven in God onze Schepper. En dat wij het ook van Hem willen verwachten, ook in dit uur. Want wij zijn van Hem. Zo werd er ook gezongen. Hij kent ons, u, jou en mij persoonlijk. Hij weet wie we zijn en hoe we ervoor staan. Hij kent onze wereld met alle onrust en dreiging daarin. Maar Hij houdt ons vast. Met zijn liefde en zijn trouw draagt Hij ons tot eenmaal alles is voltooid met de komst van zijn Koninkrijk. En in de naam van die God mag ik u groeten. Want Hij zegt tegen ons, met mijn genade ben ik om je heen. Met mijn liefde draag ik je. En met mijn vrede wil ik in je wonen. Zo spreekt de Vader vanuit de hemel. Zo maakte Jezus Christus onder ons bekend, de gestorvene en opgestane Heer, die door de Geest met ons verbonden is. Amen. Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Om vanmorgen hier weer in jullie midden te mogen zijn. En met velen waarvan we weten dat ze ook deze dienst via de internet mee beleven. Fijn dat dat weer kan. Het werd al een paar keer genoemd vanmorgen. Want wat is dat toch mooi dat je ook elkaar kunt ontmoeten. Omdat zo ook de ontmoeting met de Heere God vaak ook meer inhoud krijgt en beter beleefd kan worden. En als je dan zo, ik reed hier naartoe vanmorgen en de natuur is zo mooi en het komt allemaal weer tot bloei, dan is het soms ook zo irreëel dat zo'n virus ons nog zo in de greep houdt. Net zo goed als dat het ook irreëel was toen de oorlog kwam, want het was bij en het was allemaal zo mooi in bloei en ineens een vreemde macht die bepaalt wat er kan en vooral wat er niet meer kan. Maar we hopen ook straks weer van de gijzeling van corona bevrijd te zijn. En misschien heb jij daar al wat plannen over, wat je dan allemaal zou willen. Zo straks hoor ik het al, dan gaan we het vieren. Zo hebben wij allemaal onze gedachten over straks. En vanmorgen wil ik graag ook met jullie delen over wat zijn dan onze gedachten over de kerk straks. Zal dat ook anders zijn? En moet dat misschien ook? Dat hangt ervan af wat onze missie is. Wat is onze opdracht? Wat is de reden waarom wij er zijn? Als kerk van Christus. Daar wil ik vanmorgen graag met jullie vanuit de Bijbel over nadenken. Laten we eerst samen in gebed gaan. Vader in de hemel, vanuit een wereld vol onrust en vaak ook zoveel oneenigheid, komen we bij u. Want u bent en blijft onze schuilplaats. Dat u ons wilt ontmoeten, hier. Dat u dat belooft, als jullie samenkomen. Het aantal maakt niet uit, maar wel de houding waarmee wij hier zijn. Wat een zegen. Maar Heer, wij bidden tegelijk ook, houd ons vast en blijf naar ons omzien in onze kwetsbaarheid en gebrokenheid. Want wij hebben u meer nodig dan wij soms denken. En vaak zijn we ook zomaar weer met onze eigen dingen bezig, ook op onze eigen manier. Niet zoals u het had bedoeld. Dan steunen we meer op onze eigen inzichten dan op wat u tegen ons zegt. Heer, als we hier dan ook in de kerk en weer liederen zingend, dan zien we weer uw goedheid. En in dat licht kijken we ook weer naar onszelf. Wat doen we ermee? Wat hebben we er tot nu toe van gemaakt? Heer, vergeef ons. Breng onze gedachten en alles wat we doen en zeggen en wie we zijn, breng het onder uw heerschappij, zodat ons leven op u is afgestemd. En Heer, zo danken we u ook dat u wilt vergeven, dat we met u weer elke week opnieuw mogen beginnen. En dank u wel voor het grote wonder van uw aanwezigheid in ons midden. Amen. God wil al hier met ons verkeren. Hier wordt een huis voor hem bereid. Gezang 320. We luisteren naar het eerste en het vierde couplet daarvan. Als de Heere God ons van zijn kant zo tegemoet komt, wat is dan onze reactie? Ik deel graag met u een aantal versen van de profeet Jesaja, Jesaja 55. Daarin doet hij deze oproep. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Laat de goddeloze zijn weg verlaten en de man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de Heere, dan zal hij zich over hem ontfermen, tot onze God, want hij vergeeft veelvuldig. En dan spreekt de Heere God zelf en zegt dan, want mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, zo zal mijn woord zijn dat uit mijn mond uitgaat.
Het zal niet vruchteloos tot mij terugkeren, maar het zal doen wat mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Wat een belofte. Gods woord door ons heen zal zijn werk doen. Een prachtig lied. Het staat in de bundel, de opvolger van de evangelische liedbundel, namelijk Hemelhoog. Daar staat het lied: Heer, leer mij uw weg. We gaan er naar luisteren. Misschien kennen jullie het wel, anders nemen de woorden jullie mee.
Wijs mij uw weg en leid mij als een kind dat heel de levensweg slechts in uw richting vindt. Als mij de moed ontbreekt om door te gaan, troost mij.
Samen bidden dat Gods geest ons zal leiden als we de Bijbel lezen en daarover nadenken. Laten we bidden. Ja, Vader in de hemel, wij vragen dat dan. Open uw woord voor ons. En leer ons uw weg. Maar Heer, het is zoals zo straks gezongen werd, soms ontbreekt ons de moed. Soms ontbreekt ons misschien zelfs de wil. En daarom, Heer, diep in ons hart verlangen wij er toch naar. En daarom vragen wij u ook of u elke belemmering die er kan zijn, en die zitten niet altijd in de omstandigheden van dit moment, dat we hier niet allemaal tegelijk kunnen zijn, hoe lastig dat ook is. Maar de belemmeringen kunnen soms ook van binnen zitten. En wij bidden u, Heilige Geest, of u door al die soorten belemmeringen heen ruim baan wilt maken voor het woord van de Heer. Want wij weten wel dat het ons goed zal doen. Wij weten wel dat daar rijke zegen in zit. En wij danken u voor de belofte zoals Jesaja dat aan ons mocht doorgeven. Als u uw woord uitzendt, dan zal het werking hebben. Dan zal het doen waartoe het gezonden is. Zoals regen de aarde vruchtbaar maakt. Zo wilt u ons leven vruchtbaar maken voor u, voor uw koninkrijk. En uiteindelijk ook voor uw wereld. Dat we daar gezonden zijn. Om uw liefde uit te strooien. Voor te leven en door te geven. Kom Heilige Geest. Verover onze harten. Spreek door uw woord en door uw geest. Amen. Ik zei zo straks al bij de inleiding, ik wil graag met jullie nadenken over de kerk, waarom we er zijn en wie we zijn ten diepste. Omdat je van daaruit ook weer kunt nadenken over de omstandigheden van vandaag en hoe wij kerk mogen en kunnen zijn. En Petrus schrijft daarover mooie dingen in zijn tweede hoofdstuk van zijn eerste brief. En even jullie meenemen in het eerste hoofdstuk van zijn brief van 1 Petrus. Dan beschrijft hij eigenlijk wat een wonder het is als mensen tot geloof zijn gekomen in Jezus Christus. En dat dat niet een bijzaak is, zo van, oh ja, dat is ook een keuze, dat is ook een mogelijkheid. Nee, het raakt aan alles in je leven. Je wordt er totaal anders door als je je leven aan Christus verbindt. Maar daar hoort dan ook ander gedrag bij. En daar hoort ook een nieuwe roeping bij. En daarover gaat het dan in hoofdstuk 2. Als we dat gelezen hebben met elkaar, dan luisteren we naar gezang 317. En Petrus schrijft, leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien. Indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goede tieren is. En kom naar hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de schrift, zie, ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is. En wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Voor u dan, die gelooft, is hij kostbaar. Maar voor de ongehoorzamen geldt, de steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden. En een steen van aanstoot en een struikelblok, voor hen namelijk die zich aan het woord stoten, door ongehoorzaam te zijn, waartoe ze ook bestemd zijn. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. Die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent.
luisteren naar de verkondiging, naar een aantal coupletten van gezang 303 over de ware kerk des Heren. Zusters en broeders, jongelui, hier en thuis met ons verbonden, met elkaar gemeente van Jezus Christus, onze Heer. Heel langzaam en heel voorzichtig gaat de samenleving weer een beetje open. En inderdaad gaat het wel heel traag, want de volgende versoepelingen worden volgens mij alweer wat uitgesteld. Maar toch, we krijgen weer een beetje zicht op het normale leven. Maar wordt het weer normaal, vraag je je wel eens af. Of moet dat ook? Of zou het hier en daar ook anders moeten en anders blijven? En daar kun je het met elkaar over hebben, maar misschien is het nog wel minstens zo'n spannende vraag voor ons. Hoe komt het dan met de kerk? Hoe zal dat eruit zien straks na de coronacrisis? Als het straks weer kan, komen ze dan ook allemaal weer? Iemand schreef kort geleden, is er kerkhonger of is er kerkhuiver? Blijven de mensen misschien toch liever thuis op de bank? Want je kunt het zo ook gemakkelijk volgen. Of is juist door die online diensten de behoefte aan samenkomen, aan contact met medegelovigen, misschien wel versterkt? Misschien was het al jaren wat ver weggezakt. Maar is het nu, omdat je toch zo gemakkelijk kon aanklikken op een kerkdienst, weer als het ware gaan leven? Elke crisis is ook een kans. De kans om los te komen van wat niet goed was en om aandacht te hebben voor dat wat anders, vooral beter zou kunnen. En ik vraag me dan ook wel af, van zou zoiets nu ook voor ons als de kerk gelden? We weten natuurlijk al lange tijd dat de kerk in onze samenleving een minderheid is. En de crisis waar we nu in zitten onderstreept dat. En men zegt wel eens van dat proces van kerkverlating wordt misschien zelfs wel versneld door deze crisis. We staan steeds meer aan de rand van de samenleving. Een gelovige, een kerkmens, is een uitzondering. Of zoals iemand een aantal jaren geleden tegen ons zei, toen we aan het kennismaken waren in onze laatste gemeente, was er een jonge vrouw en die zei, vroeger moest je in ons dorp, waar zij groot geworden was, moest je in ons dorp uitleggen waarom je niet bij de kerk was. En tegenwoordig moet je uitleggen waarom je wel bij de kerk bent. Ze schetst het in die twee zinnen, precies wat er is gebeurd. Wij zijn een uitzondering. Wij zijn vreemdelingen. En vreemdeling zijn en zo ook bekeken worden, ja, dat vindt niemand leuk. Maar het bijzondere is dat het voluit een Bijbelse term is. Vreemdeling zijn. Petrus schrijft, als hij zijn brief begint, waar wij een deel uit gelezen hebben, dan schrijft hij, ik ben Petrus, een apostel van Jezus Christus, en ik schrijf aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Hij schrijft aan de vreemdelingen van vandaag in Bollens, Lene en omgeving. En daarmee, met dat woord vreemdeling, tekent Petrus direct wat er aan de hand is. Want een gelovige, iemand die ervoor kiest, voor gekozen heeft om met Christus te leven, om zijn heil en verwachting van hem te hebben, is daarmee ook een ander mens geworden. En die keuze is zo ingrijpend, en Petrus schreef natuurlijk vooral voor mensen die in het volle leven voor het eerst van Christus hoorden en ook die keuze al als volwassenen gemaakt hebben, zegt dat is zo'n totale omgang, zo zo'n verandering dat je wel kunt zeggen, je bent opnieuw geboren. Je bent een totaal nieuw mens geworden. Doordat je nu zegt, mijn leven hangt af van Christus. De grond van mijn bestaan is niet wat ik kan, of wat ik beteken, of wat ik heb. Maar dat is dat Hij voor mij gekozen heeft. En als je zo leeft, dan is de wereld om je heen, en de wereld staat in de Bijbel dan vaak voor leven zonder God. Dan is de wereld om je heen eigenlijk ja, een wereld geworden waar je dan niet meer in past. Het voelt vreemd aan. En daarom word jij ook gezien als een vreemdeling. Maar je bent het ook, want je weet dat je anders kiest. Want Christus bepaalt nu jouw gedachten. En Christus bepaalt hoe we denken over de omstandigheden, hoe we aankijken tegen mensen, hoe we zijn, hoe we spreken, wat we doen, waar we ons druk over maken. Dat bepaalt Hij. En dat maakt ons anders. Niet omdat wij een minderheid zijn, maar omdat onze levenshouding op Christus gebaseerd is. Dat maakt ons tot vreemdelingen. En daarom proef je in die brief van Petrus ook een, ja, je zou kunnen zeggen, een soort zelfbewuste, gezonde, zelfbewuste houding. Niet zoiets als van, oh, wat kan nu toch dat kleine groepje vreemdelingen nog voorstellen? Hoe lang zal het nog er zijn? Geen angst en beven voor hun eigen bestaan, maar een bewuste houding om wie ze mogen zijn voor God. En door God. En daarover schrijft Petrus dan meer in dat tweede hoofdstuk waar we wat van gelezen hebben. En ik noem met name twee dingen uit dat gedeelte. Hij zegt dan de gelovigen samen, zij die zich op Christus richten, die gelovigen samen, de kerk zou je kunnen zeggen, die vormen met elkaar een geestelijk huis. En dat is nogal wat, want een geestelijk huis, je kunt je voorstellen in die tijd waren dat de tempels. En wij denken dan misschien aan grote indrukwekkende gebouwen, kerkgebouwen. En wij weten ook van, ook in onze samenleving, dat dat soort grote traditionele kerkgebouwen best indruk maken. Want ze verwijzen met hun grootsheid toch naar iemand die meer is dan wij. Die uitstraling hebben ze. Maar hij zegt, het gaat niet om dat gebouw, want hij zegt, het is een geestelijk huis. Het gaat om de gemeenschap, de mensen die daar samenkomen, die door de geest van Christus zich laten leiden. En dat vormt als het ware een ruimte in de tijd en in de omgeving waar de dingen van God gebeuren. Ze vormen een geestelijk huis. Dit is de plek waar God met name wil zijn en kan werken. Omdat die mensen op hem zijn afgestemd. Geleid door de geest maakt dat ze een geestelijk huis zijn. En het tweede wat Petrus daarbij noemt, dat is dat van dat geestelijk huis Christus de hoeksteen is. Hij is de dragende factor van dat geheel. Want Christus zorgt er immers voor dat er verbinding kan zijn tussen God en mensen. Hij heeft ons met God verzoend. En hij is ook de dragende factor van onze relaties onderling. Om hem en door hem hebben we elkaar lief en aanvaarden we elkaar. Hij is in alle opzichten de hoeksteen, de dragende factor van heel ons manier van kerk zijn en van de gemeenschap van Christus zijn. Maar zoals Christus de hoeksteen, en Petrus schrijft daar ook over, zoals hij vreselijk onrechtvaardig en wreed aan de kant is geschoven door mensen, zo zal ook deze gemeenschap van vreemdelingen met tegenwind te maken krijgen.
Dat is heel normaal. Dat is niet alleen in onze tijd, maar dat hoort als het ware een beetje bij ja, van Christus zijn. Wat hem overkwam, dat staat niet los van wat ons overkomt of kan overkomen. En daarom is het zo belangrijk om te weten wie je bent en waar je kracht ligt en waar je voor moet opletten. De crisis waar we ons in bevinden brengt de positie van de kerk als minderheid nog eens duidelijk aan het licht. Het christelijk geloof is niet meer toonaangevend in Nederland. Zo is het wel lang geweest. Zelfs de beschermde positie in de wetgeving staat in onze tijd onder druk. Jullie hebben het vast meegekregen. Er is het een en ander aan het verschuiven. Soms heb je het idee dat je als kerk en als kerkmensen eerder gedoogd dan gerespecteerd wordt. En dat doet zeer. Dat vinden we lastig om onder ogen te zien, maar dat is denk ik wel de werkelijkheid. En daarom zet het ons ook aan het werk. We moeten er wel over nadenken. Wat is dan onze kracht? Waar ligt onze bescherming? En wat is dan precies onze strijd? We worden teruggeworpen op de kern van ons bestaan. En het eerste wat al zo belangrijk is dat ons bestaan dus niet afhangt van de waardering van onze omgeving. De waardering van de samenleving bepaalt niet wat onze waarde is. Laten we ons dat ook niet aanpraten, want zo zit het niet. De waarde die we hebben zit hem ook niet in het aantal. En de waarde die we hebben zit ook niet in onze middelen, in onze gebouwen. De waarde die wij hebben ligt in onze hoeksteen. Dat is Christus. Hij alleen bepaalt wie wij zijn. Kostbaar. Zoals God hem kostbaar noemt, zo zijn wij kostbaar. In de ogen van Christus. Hij bepaalt onze waarde. Hij bepaalt ons bestaan. Voor nu en altijd. Maar tegelijk worden we wel gewaarschuwd. Want het leven met hem is niet gegarandeerd een rustig bestaan. In de tijd van Petrus was er wellicht ook al wel een bepaalde vorm van vervolging. Ook al is die later nog heviger geworden. Maar toch noemt de apostel als eerste gevaar niet wat er van buitenaf kan dreigen. Maar hij waarschuwt allereerst voor wat er van binnenuit kan gebeuren. En daarom begint hij dan ook met hoofdstuk 2 te zeggen, leg dan af alle slechtheid, alle huichelarij, alle jaloersheid en alle roddel. Blijkbaar ziet de apostel die interne dingen als de grootste uitdaging en het grootste gevaar voor de kerkelijke gemeenschap. Komen er moeilijkheden van buitenaf, dan herkennen we dat vaak veel sneller. En dan kunnen we ons soms ook meer schouder aan schouder ertegen verweren. Maar komt het van binnenuit, dan komt het vaak heel zachtjes, heel ongemerkt. En dan raakt het onze onderlinge verbondenheid. En als het onze onderlinge verbondenheid raakt, dan raakt het ook altijd aan onze vrede met God. En dat wat onze kracht hoort te zijn, wordt dan onze zwakte. En daarom roept Petrus ons dan ook op, je beste bescherming is je voeden met het woord. Je voeden met de Bijbel. Verlangen naar, zoals kleine kinderen verlangen naar de melk. Daar word je sterk van. Dus voed je met die woorden. Kijk telkens in de spiegel van de Bijbel. En kijk of je eigen gedrag, je houding, je hart ook op goede toonhoogte zit. Want door de omgang met de Bijbel worden we gevormd en getraind in wie we horen te zijn als volgelingen van Christus. Zullen we steeds meer op hem gaan lijken. En dat is zo belangrijk in ons gedrag. Niet alleen naar buiten toe, maar ook naar binnen, naar elkaar toe. Vreemdelingen, zo noemt Petrus ons. Maar ook priesters. Mensen die vanuit de wereld misschien nauwelijks invloed hebben. Maar God zegt, zij zijn mijn ambassadeurs. Door hen houd ik de wereld vast. Want we weten het, vanuit het Oude Testament had de priester een dubbele taak. Ten eerste mocht hij namens de mensen hen helpen in hun contact met de Heere God. Hij begeleidde hen in het brengen van de offers en de gebeden. Dat waren eigenlijk ook hun gebeden. Dat was zijn eerste taak, van de mens uit naar God. En vervolgens mocht hij van God uit de mensen zijn woorden meegeven, maar vooral ook zijn zegen meegeven. Ga dan in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. En dat, die priesterlijke taak, zegt Petrus, die is nu voor ons. Zo mag je je christen zijn zien. En ook al zijn we hier met een beperkt aantal mensen, wij brengen hier wel als priesters, zeg maar, de hele wereld bij God. En dat is precies de reden waarom wij bestaan. Als priesters hebben wij de taak om de wereld te brengen bij God. In onze gebeden, in onze voorbeden, hier en door de week thuis. En vervolgens mogen wij van God namens hem zijn zegen weer doorgeven aan de wereld. Door wie je bent, door wat je zegt, door wat je oppakt, door je houding. Zo mag je een zegen zijn voor de mensen om je heen. Zodat zij ook iets van Gods goedheid mogen proeven. En hoe klein we ook kunnen zijn of misschien nog gaan worden, van deze missie gaat niks af. Die blijft. Vreemd klein groepje gelovigen, zeggen de mensen misschien hier om ons heen. Maar onze opdracht is van wereldformaat. Wij brengen de wereld bij God en we vertegenwoordigen God bij de mensen. En ik weet wel, dat zijn grote woorden. Ze komen uit de Bijbel. Maar tegelijk kun je soms ook wel eens denken, ja, hoe komt het toch met de kerk? Je kunt er best over inzitten. Vorig jaar, toen de crisis nog maar net in alle hevigheid was losgebarsten, zat ik zelf ook plotseling met een lege agenda. Ik was volop aan het voorbereiden, was ook een hele bijzondere dienst bij onder andere. En ineens, donderdags, persconferentie van Rutte. Weg was alles. Lege handen en een machteloos gevoel. Nou, dat heeft best een paar weken geduurd. Maar in die weken las ik van een evangelist die ooit eens was afgereisd om het evangelie te brengen in een heel afgelegen bergachtig gebied. En in een aantal dorpjes in dat gebied had hij verteld over de Heer Jezus. En er waren verschillende kleine groepen, kleine kerkjes ontstaan. Mensen waren tot geloof gekomen. En net toen hij voor de tweede keer al die dorpjes weer langs wilde gaan, om mensen opnieuw te bemoedigen, want ze moesten nog zoveel leren, er moest nog zoveel meer gebeuren, kwam de winter. En sneeuwstormen maakten het hem onmogelijk om die dorpen te bezoeken. En hij voelde zich onthand. Wat nu? Ze zijn nog zo kwetsbaar, ze moeten nog. Totdat hij besloot, die dagen die ik anders bij die gemeenten zou zijn, die dagen besteed ik nu aan gebed. Ik ga in die tijd voor ze bidden. En zo deed hij. En toen het voorjaar aanbrak, ging hij weer op reis. En tot zijn grote verwondering en dankbaarheid trof hij in al die dorpen bloeiende kerken aan. De geest was doorgegaan. En hij had als een priester voor hen mogen bidden. Ik weet niet wat het met jullie doet, maar mij inspireren zulke verhalen. En ze hebben mij ook in die tijd enorm geholpen om te denken van, nou ja, hoe je ook belemmerd kunt worden, de geest werkt door. En hij zet mij in om daarom te bidden. Want de geest kan meer, zelfs meer doen dan wij kunnen bedenken of in gebed kunnen brengen. Wij zijn misschien in de ogen van anderen vreemdelingen. Maar voor God zijn we vooral ook priesters. En hij zet ons in. En wat er ook komt, of wat er ook verandert, vergeet niet. We zijn als gemeente van Christus. Dat bepaalt onze waarde. Dat bepaalt ons heden en onze toekomst. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heere God, ons leven, onze toekomst ligt in uw hand. En de kerk is uw werk, uw eigendom. Bruid van Christus worden wij genoemd. Een onopgeefbare band in trouw en liefde. En Heer, het is maar goed dat het vooral van u afhangt. Want wij laten het nog wel eens afweten. We raken nog wel eens in de war door wat er van buitenaf op ons afkomt of van binnenuit. En daarom zijn wij u zo dankbaar dat uw liefde dat alles omvat. En dat u vasthoudt als wij angstig denken dat het er niet meer van kan komen. Dank u wel dat ons leven in u verankerd is. Vergeving en verzoening voor al die dingen die ook in de geschiedenis en in het heden misgaan. Waarin we niet zijn zoals we zijn bedoeld. En Heer, dank u wel dat we ook mogen weten dat u ons telkens weer bij de hand neemt. Ons weer aanspoort ons leven op u af te stemmen. En telkens maar weer meer gevormd te worden. Daarin telkens weer te leren, te veranderen naar uw beeld. We danken u dat we straks ook weer Pinksteren kunnen vieren. Want het bepaalt ons bij de kracht van uw geest. Heer, behoed uw kerk. Hier en overal in de wereld. We bidden ook voor hen die vervolgd worden. Wat zij soms allemaal moeten doormaken. En toch vol overgave u dienen. We luisteren soms beschaamd naar hun verhalen. Heer, zij zegenen ons met hun voorbeeld. Wij willen hen zegenen met onze gebeden. En ook met onze gaven waar dat mogelijk is. En Heer, wij danken u voor de vrijheid waarin wij mogen leven. Al meer dan 75 jaar in dit land. Wat een voorrecht. En zeker als we kijken naar de wereld om ons heen. Dan zijn we daarin als het ware een uitzondering, helaas. Want op zoveel plekken is er nog onderdrukking en onrecht. Er worden mensen om wie ze zijn, wat ze denken of geloven, opgepakt. En Heer, we danken u voor al die mensen die zich toen ook bij die Tweede Wereldoorlog hebben ingezet. Als bevrijders van buitenaf en ook de verzetsmensen van binnenuit. Dank u wel dat er nog steeds zoveel verhalen naar voren komen over alles wat er toen is gebeurd. En hoe indrukwekkend dat was. En het zet ons aan het nadenken, Heer. Wie waren wij geweest en hoe doen wij het nu? En Vader, we bidden u ook voor onze regering. Voor al die mensen die zo'n grote verantwoordelijkheid dragen. Nu er zoveel verwarring is en zoveel stemmen er klinken. En Heer, bescherm ons voor de chaos waarin verkeerde machten misbruik kunnen maken van de zaak. Wilt u hen zegenen met de wil en de moed om recht te doen. En Heer, we bidden ook voor elk die het zwaar heeft in deze crisistijd. Door ziekte, door de beperkende maatregelen, door eenzaamheid. En Heer, help ons ook als gemeente om elkaar vast te houden. En waar we kunnen om bemoediging voor mensen te zijn. Om oog te hebben voor elkaar en bewogenheid. Heer, laat ons zo uw barmhartigheid uitdragen. Uw barmhartigheid in deze wereld. Laat ons uw ambassadeurs zijn. Wij samen en ieder van ons op de plek die u ons geeft. Uw naam ter eer. Amen. We mogen straks het werk ook namens de kerk financieel mogelijk maken, straks weer bij de uitgang, u weet het, kunt u uw collecte giften in doen en thuis wellicht nog op een andere manier, ik weet niet precies hoe dat geregeld is, maar er zijn vele mogelijkheden tegenwoordig op dat gebied van harte ook aanbevolen. Ons slotlied van de dienst zal zijn, Heer, wat een voorrecht om schouder aan schouder in uw wijngaard te staan. Maar vooraf wil ik de geloofsbelijdenis lezen. En misschien is het goed om dat in te stemmen door met elkaar te staan. Want voordat wij dan straks ook weer aan het werk gaan de komende week en dan weer in die wijngaard bezig zijn, is het goed om te weten wat onze basis is. En zo spreken we dan uit. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en neergedaald in de hel. Maar op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van heiligen, vergeving van zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Apart gezet, dat klinkt als vreemd en wij snappen nu waarom. Apart gezet omdat dat onze roeping is. God te dienen in deze wereld. We worden daartoe gezegend en na de zegen willen wij ook met het oog op 4 en 5 mei deze komende week met elkaar luisteren naar gezang 411, het Wilhelmus. Wees dan gezegende mensen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de kracht en de troost van de Heilige Geest is met u allen. Amen.